dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendal en zoals altijd uiteraard. En ja, wat dat betreft denk ik dat er de afgelopen week weer voldoende gebeurd is. En met de afgelopen week praat ik over de week van, laten we zeggen, 3, 4, 5 augustus tot nu. Het is vandaag zaterdagochtend, de zon schijnt, het is blauwe lucht hier in Nederland waar we aan het opnemen zijn. Wat ik zei, 10 augustus, zaterdag 10 augustus. En ik kreeg de ingeving vanochtend nadat ik mijn espressootje nam om in ieder geval een update te geven met betrekking tot de economie. Een macro-update, omdat we allemaal, althans velen, zijn de afgelopen week een klein beetje geschrokken doordat een hoop assetprijzen, waaronder bitcoin, crypto, ook goud en zilver en de aandelenmarkt flink naar beneden zijn gevallen of zijn gecorrigeerd. Maar relatief snel kwam er ook weer een correctie. En ik heb bewust even gewacht om een publiekelijke podcast op te nemen. Omdat er bepaalde dingen aan de gang waren die je dan natuurlijk even in de gaten moet houden. Om te kijken van, hey, hoe wordt er straks gereageerd. Maar ik denk dat het belangrijkste is om even te benoemen dat we binnen de Crypto Unseen Community uiteraard een jaarlijks abonnement hebben waarin we dit soort dingen elke dag, elke week bespreken. Waardoor je voorloopt op al deze chaos en die doom en gloom berichten op Twitter, op YouTube, op Instagram en waar je het allemaal ook maar vindt. Waar eigenlijk nagenoeg weinig inhoudelijke informatie plaatsvindt, maar voornamelijk aandacht wordt getrokken aan de hand van, wat ik zeg, doom en gloom berichten. Want ze hebben natuurlijk zoveel mogelijk kijkers, luisteraars en dat soort prikkels nodig om iedereen te trekken. Dus ik denk dat wel belangrijk is om te vermelden dat dit soort zaken juist even, soms moet je even de kat uit de boom kijken. Maar het belangrijkste, als je voor wil lopen, dan moet je überhaupt wat dieper ingaan op hoe het financiële systeem werkt. En dat gaan we deze podcast even voor gebruiken. Even heel kort terugkijkend naar een podcast die we al eerder hebben opgenomen. Als je die beluisterd hebt, dat was dat was aflevering 9 van de Mark My Word Show van 2024. Dus aflevering 9. En dat ging over het quote-unquote het einde van het financiële systeem, de Japanse yen. En daar hebben we dus heel uitvoerig uitgelegd waarom de Japanse yen zo'n belangrijke rol speelt vandaag de dag in de globale economie. En waarom je daar dus ook een klein beetje verstand van moet hebben en met een schuin oog naar moet kijken als je wil weten hoe jouw assetprijzen het de komende tijd, komende weken, komende maanden, komende jaren gaat doen. Dus we gaan daar heel even terug naar kort blikken. Maar uiteraard, ik zou zeggen, als je die aflevering nog niet beluisterd hebt, ga die ook even kijken of luisteren. Maar als we het daar dan toch over hebben, ga die aflevering even kijken op YouTube. We hebben namelijk een hoop leuke gasten klaarstaan voor de komende 2-3 weken. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Maar we hebben ook een hoop gasten uitgenodigd, nog grotere namen, die in sommige gevallen dan, die heel graag willen langskomen met betrekking tot het inhoudelijk gesprek voeren over de economie, over de staat van de politiek, de geopolitiek, de wereldmarkten, de financiële markten en natuurlijk de financiële instrumenten. Maar die willen natuurlijk ook dat er veel volgers zijn op YouTube, zodat ze veel kijkers kunnen genereren en dat het ook hun tijd waard is. Dus als je op dit moment aan het luisteren bent op Spotify of Apple Podcasts of op YouTube, maakt niet uit. En je hebt zin in ook dat soort type gesprekken, waarbij we er vele malen dieper op ingaan met vele malen betere experts. Zou je dan even naar YouTube willen gaan en even abonneren, dat sowieso, en liken. Want hoe meer views en hoe meer volgers we daar hebben, hoe makkelijker het wordt om deze toffe mannen en vrouwen uit te nodigen om dat soort diepte interviews te doen. Dus je helpt niet alleen mij ermee, maar ook jezelf in dit geval als je de toonzetting van deze podcast en de type onderwerpen super interessant vindt. Alsjeblieft abonneer je dan eventjes op YouTube, dat helpt ons enorm. En dan als fan van de show kunnen we samen die journey aangaan waarbij het denk ik alsmaar beter, leuker, spannender en interessanter wordt. Oké, nou met dat in ieder geval uit de weg, denk ik dat het belangrijk is om met elkaar even een stapje terug te doen, nogmaals, naar die Japanse yen. Want dat is er dus de afgelopen week gebeurd. Dat has spooked the market. Dat heeft de markt in beweging gebracht. En als je daar een klein beetje een beter beeld bij hebt, nogmaals, ik doe hooguit een samenvatting daarover. Als je het hele verhaal wil weten hoe dat tot stand is gekomen, inclusief geschiedenis, dan verwijs ik je even naar die podcast, nummertje 9 van eerder dit jaar. Nou, voor de mensen die op YouTube kijken, ik heb inderdaad weer wat een presentatie voorbereid, zodat er ook daadwerkelijk wat te zien valt behalve alleen mijn gezicht. Dus dat is denk ik even belangrijk. En dan gaan we starten met deze macro-update. Maar voor iedereen die luistert op Apple Podcast of Spotify, want daar zit het overgrote merendeel van onze luisteraars. Vandaar dat ik ook even vraag of jullie even de tijd willen nemen om op YouTube te abonneren en daar wat achter te laten. Maar daar zit het overgrote merendeel. Je hoeft absoluut niet te kijken naar wat ik heb afgebeeld. Maar voor de kijker is het wel extra leuk om dat beeldmateriaal erbij te hebben. Dus laten we deze macro-update starten op deze zaterdagochtend. En dan eigenlijk de vraag gaan proberen te beantwoorden. Gaan we omhoog of gaan we naar beneden? Oftewel, gaan we die recessie dan eindelijk krijgen die al 2 jaar wordt geroeptoeterd? Of blijft die weg en gaan de assetprijzen verder omhoog? Want dat is uiteindelijk wat iedereen wil weten. En ze willen eigenlijk uit die vaagheid blijven. Ja, het kan boven en naar beneden gaan en bla 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 bla. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik denk dat dit is sowieso geen investeringsadvies. Op geen enkele wijze. Ik ben geen financieel adviseur. Ik ben een enthousiasteling die de macro-economie en de geopolitiek elke dag bestudeert en daar leuke video's over opneemt en ook leuke rapporten over schrijft in de crypto en scene community. En deze podcast, ja, dat is natuurlijk ook een persoonlijke journey om on the record te zijn met de zaken die we uitzoeken, zodat publieker kan worden gezien of daar wat alpha content in te vinden is. Tegelijkertijd is het natuurlijk een hele mooie gelegenheid voor mij persoonlijk om te leren van mensen die al veel langer in het vak zitten of op een andere manier naar het vak kijken en of specifieke kennis hebben over een specifiek instrument of een specifieke markt, zodat we die kunnen uitnodigen en daarvan kunnen leren en dan delen we dat in de journey. Maar dan nog, gaan we dan omhoog of gaan we naar beneden? En ik denk, om deze conclusie eigenlijk al in het begin gelijk beter te pakken, of sorry, het antwoord op deze vraag gelijk beter te pakken, is de conclusie, het is allemaal een Ponzi. Voor de mensen die niet weten wat een Ponzi is, dat is natuurlijk zo'n systeem dat eigenlijk op lucht bestaat en dat constant nieuwe investeerders nodig heeft om vroegere investeerders die er eerder in zaten, hun return terug te betalen. Dus uiteindelijk is het gewoon een scandal. He, iemand die bedenkt zoiets, wat doet die persoon? Die zegt, hey, ik heb een leuk product, ik ben goed in investeren, jij maakt je geld naar mij over en jij krijgt ieder jaar 10% return on investment. Ieder jaar netjes 10% uitbetaald. Maakt niet uit of de markt omhoog of omlaag gaat. Ik weet, ik ben er zo goed in. Dus mensen die vinden dat dan aantrekkelijk, die geven hun geld en die krijgen elk jaar 10% rente of return on investment. Maar waar betalen ze nou die return on investment van? Die betalen ze niet van succesvol investeren, maar die betalen ze van nieuw geld dat binnenkomt. Constant nieuw geld dat binnenkomt van investeerders die daar ook in trappen. En dat geld wat zij binnenbrengen, daar betalen ze die investeerders die er eerder in zaten hun geld mee terug. En dat proberen ze zo lang mogelijk te rekken richting de toekomst. En als ze altijd maar hun marketing en hun sales goed doen, dus constant nieuwe investeerders hebben, dan blijft die Ponzi groeien en groeien en groeien en groeien en groeien. Tot een moment dat ze niet meer voldoende nieuw geld kunnen binnenhalen. En dan blijkt alles en iedereen de sjaak. Want dan komt die return on investment niet meer en dan komen ze hun geld terughalen en dan blijkt dat geld er natuurlijk niet te zijn. Want dat is allemaal uitgegeven zowel aan die eerdere investeerders als natuurlijk aan de levensstijl van degene die dit Ponzi-schemaatje heeft opgezet. En dit is ook belangrijk om te realiseren voor het huidige financiële systeem. En ik weet dat dat voor veel mensen een wat harde uitspraak is, maar je kan niet anders dan concluderen dat als je dieper in de materie gaat duiken, dat je concludeert dat het financiële systeem dat we op dit moment in zitten, het monetaire globale financiële systeem gebaseerd op schuld, uiteindelijk ook een Ponzi is. En waarom? Omdat dus geld alleen maar in het leven wordt gecreëerd middels schuld. En dat betekent dus dat op het moment dat je een schuldcontract aangaat, en of dat dan een huis kopen is, of dat een bedrijf geld nodig heeft om iets op te bouwen, of dat een bank een lening nodig heeft, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Per definitie heeft die lening een bepaalde prijs. Dat heet de rente. En dat wordt niet mee in existence gecreëerd. Dus dat betekent simpelweg dat op het moment dat jij een ton leent en er zit 5% rente op, dan krijg je daadwerkelijk die ton overgemaakt zonder ervoor te werken op dat moment. Hè, dus die economische output moet simpelweg nog geleverd worden. Maar tegelijkertijd krijg je er een prijs bij waar je elk jaar dus over dat bedrag, zolang je het niet terugbetaalt, rente moet betalen. En dat betekent dus dat per definitie dit systeem altijd constant nieuwe schuld en nieuwe units nodig heeft om oude schuld en oude rentes terug te kunnen betalen. Want er komt minder geld in existence dan dat er feitelijk verschuldigd is, inclusief die rente. Dus puur en alleen al door door deze formule, eigenlijk een hele simpele wiskundige formule, kun je eigenlijk concluderen dat het nooit voldoende is en dat er voor altijd meer groei nodig is om geld uit het verleden terug te betalen. En omdat het systeem dus uiteindelijk bestaat uit op schuld gebaseerd, dan merk je meestal door de tijd heen dat er de schuld compounding natuurlijk hoger wordt. Dus aan het begin van een financieel systeem, dan wordt er relatief weinig geleend, wordt er vooral gebouwd en gecreëerd. En dan langzaamaan komen die leningen een beetje op gang, omdat het vertrouwen terugkomt. En door de tijd heen heb je uiteindelijk natuurlijk allemaal schuld op schuld op schuld, allemaal met rentes, met rentes, met rentes. En die economische output die daarvoor geleverd moet worden, die groeit niet net zo hard mee als dat de schuld mee groeit. Of als de schuld groeit, waardoor uiteindelijk er een hele grote luchtbel onder de wereldeconomie komt te zitten. En dan kun je eigenlijk concluderen, als je nu naar de data kijkt, dat er 4 keer zoveel schuld is wereldwijd dan dat er economische waarde is. En dat betekent dus nogmaals dat je steeds sneller nieuw geld nodig hebt, want het wordt steeds lastiger terugbetaald. Er moet steeds meer schuld worden opgenomen om oude schulden uit het verleden te betalen. Daardoor worden de rentes op die schulden ook steeds hoger, omdat de mensen die die leningen uitgeven zien dat het risico groter wordt dat de schuld niet wordt terugbetaald. Dus dan gaat niet alleen de schuld ten opzichte van de economische output omhoog, maar ook de rentes op die uitstaande schuld worden exponentieel groter, hoger. En daardoor wordt het allemaal steeds lastiger en heeft het systeem steeds meer, ja, eigenlijk nieuwe investeerders nodig, nieuw geld nodig om oud uitstaande schulden terug te betalen. Het is allemaal een Ponzi. Dat is het fiat financiële globale systeem waar we op dit moment in zitten. En ik denk dat dat een belangrijke conclusie is, want als je dat snapt, dan snap je dus ook whatever choice they make, hè, de centrale autoriteiten, daarmee bedoel ik de overheden met het fiscaal beleid en natuurlijk de centrale banken met het monetaire beleid, welke keuzes ze ook maken, aan het einde van de dag weet iedereen dat als ze niet nieuwe units creëren in de basislaag, in dit geval dus de Federal Reserve, de Centrale Bank van de Verenigde Staten is de enige die basisdollars kan creëren, die echte dollars kan creëren. Als zij dat niet doen, poef, want het is een Ponzi. Dus alle assetprijzen, alle vastgoedprijzen, alle aandelenprijzen, eigenlijk alles wat jij omhoog ziet gaan gedurende zo'n lange termijn schuldcyclus, wordt omhoog geblazen door die printer. Doordat er constant nieuwe units nodig zijn en constant nieuwe schuld nodig is om te voorkomen dat het opblaast. Ik denk dat is een hele, hele belangrijke conclusie. Want daardoor snap je dus dat als zij dus die keuze maken om niet meer te printen, ja, dat is vervelend voor jouw assetprijzen en dat gaan we zo meteen zien. Alleen, het is ook vervelend voor zichzelf, want ook zij hebben die enorme schuld op de balans staan en ook zij ontploffen dan uiteindelijk. En dat is goed om te onthouden. Maar laten we gaan starten met wat er de afgelopen week dus gebeurd is. Er is paniek ontstaan in Japan rondom de yen. En nogmaals, je moet die andere podcast maar terugluisteren als je de geschiedenis wil weten. Maar het punt is eigenlijk dat de afgelopen 2-3 jaar dat de yen significant verzwakt is ten opzichte van de dollar. Ook ten opzichte van andere munten, maar het meest ten opzichte van de dollar. En omdat de dollar de basismunt is, de Global Reserve Currency Unit is, is dat de belangrijkste om als maatstaf te gebruiken. Want dat is dus die munt die de basislaag vormt van het financiële systeem. En dat is de munt die alleen de Federal Reserve kan creëren. Althans, de basisdollar. Dat is de enige die de basisdollar kan creëren. Er zijn ook andere manieren om dollars te creëren, maar dat is een verhaal voor later. Anyways, dus die yen die is al die tijd zwakker geworden de afgelopen 2-3 jaar. En dat is heel eenvoudig te verklaren, omdat de Centrale Bank van Japan een gigantische schuld heeft van 260% ten opzichte van hun economische output. Dus zij zijn sinds de jaren 80 enorm in de problemen gekomen. Dat is in die andere podcast helemaal besproken. En daardoor hebben zij extra veel schuld moeten creëren om hun eigen Ponzi eigenlijk gaande te houden. He, om te voorkomen dat hun eigen hele economie verder instort en of dat ze bankrupt raken. Maar als jouw schuld dus heel hoog is, 260% van jouw economische output, dan heb jij constant eigenlijk een koper van die schuld nodig. Omdat je moet constant nieuwe schuld creëren om te voorkomen dat het opblaast. Dus je hebt een koper van die schuld nodig om in ieder geval de rentes op die schuld niet te laten oplopen. Want als niemand jouw schuld koopt, dan gaan over het algemeen rentes omhoog. Dat is een belangrijk dingetje wat je moet snappen. Als je een luisteraar bent van de show, zou je het ongetwijfeld weten. Als je net intuned, dan moet je dus weten dat de prijs van de schuld heeft een omgekeerde relatie met de rente van diezelfde schuld. Dus als de prijs van die schuld omlaag gaat, omdat iedereen het koopt. Als de prijs van die schuld omhoog gaat, hè, dus dat betekent dat iedereen het aan het verkopen is, dan gaan de rentes over het algemeen omlaag. Dus ik ben dingen door elkaar aan het halen. Dus de Japanse overheid die wil die rentes laag houden van die schuld. Oké? Dat betekent, want als die rentes omhoog gaan, hè, dus als ze oplopen, terwijl je heel veel schuld hebt, dan kost het natuurlijk te veel geld. Nou, dus als niemand jouw schuld wil kopen, als niemand dat wil hebben, dan is er natuurlijk een lage prijs. Right? Want niemand wil het hebben. Als veel mensen schuld opkopen, gaat die prijs omhoog, want het is gewenst. Er is veel vraag naar. Maar als niemand het wil kopen, omdat mensen het niet zo vertrouwen, weet je wel, of omdat die rentes te laag zijn, als niemand het wil hebben, dan gaat de prijs omlaag, maar de rente omhoog. Dus dat is die omgekeerde relatie. Oké, dus de rente gaat omhoog als de prijs van de schuld omlaag gaat en vice versa. Anyways, terug naar de Japanse overheid. Zij moest dus heel veel yen printen om hun eigen schuld te kopen. Want ze hebben dus een hele hoge schuld. En als de markt die schuld niet koopt, gaat hun rente omhoog. En dat willen ze natuurlijk voorkomen, want je hebt heel veel schuld. En als de rente dan omhoog gaat, dan ga je bankrupt. Dus als niemand die schuld dan koopt, gaat automatisch die rente omhoog. Dus je kan die rente alleen laag houden door zelf die schuld op te kopen. Dus hoe doen ze dat? Ze printen met hun eigen centrale bank die yen en kopen hun eigen schuld op. Dat is wat ze op dat moment doen. Daardoor, omdat je heel veel yen print, wordt jouw yen minder waard ten opzichte van andere fiat valuta's. Makes sense, right? Oké, dus als je dat snapt, dan begrijp je dus ook, en voor de mensen die op YouTube kijken, die zitten nu naar een uitgezoomde chart te kijken van de rentes van Japan, hè, van 1973 helemaal tot nu. En dan zie je dat destijds de rentes nog vrij hoog waren, hè, 8-9%, en dat we inmiddels al ruim 20, 3, 4, 25 jaar in Japan nagenoeg 0% rente hebben. Oftewel, er is geen prijs voor geld. Met andere woorden, je kan daar in principe gratis geld krijgen. Gratis geld lenen in ieder geval. Dus je hebt wel een lening, maar je hoeft er geen rente over te betalen. Dus die prijs van geld is nagenoeg nul. Zo goed als nul. En als je kijkt naar de grafiek, dan zie je dat het al die tijd bijna nul is geweest. Oké, dus waarom is dit belangrijk voor de wereldeconomie? Nou, het is heel belangrijk voor de wereldeconomie omdat alles een relative game is. Dus ik heb net al even laten zien en laten horen dat dus de yen aan het instorten was ten opzichte van de dollar. Waarom? Om de doodeenvoudige reden dat als Japan zijn eigen schuld laag, de rente op hun eigen schuld laag wil houden en niemand koopt die schuld, dan moeten ze het dus zelf kopen en daar moeten ze geld voor printen om die schuld op te kopen. Daardoor wordt hun schuld alsmaar hoger, maar houden ze in ieder geval de marktrente van die schuld houden ze laag. Want er is genoeg vraag naar die schuld, namelijk van zichzelf. Dus zij kopen gewoon hun eigen schuld en houden daarmee de rente extreem laag op hun uitstaande schuld. Nou, de markt leert dit uiteindelijk ook. En de markt, het slimme geld zoals ze dat dan noemen, die willen dat dan graag, die willen daar gebruik van maken. En die denken, nou dat is mooi, wij gaan dan ook yen lenen voor 0% rente. En als wij dat geld dan lenen van Japan, dan hoeven wij daar niet voor te betalen. En dan kunnen wij dat elders investeren waar we wel rente verdienen. En dat is dus de yen carry trade. En dat is overal op internet, heeft dat rondgezongen de afgelopen week. Dus als jij zelf veelvuldig onderzoek doet naar dit soort zaken, dan heb je het ongetwijfeld ergens ofwel een keer gehoord bij een podcast, ofwel een keer gezien in een YouTube filmpje of iets dergelijks. Maar het is heel goed en belangrijk om te begrijpen dat in zo'n lange termijn schuldcyclus, dat de schuld constant verder oploopt, heeft natuurlijk niet alleen tot schuld gerealiseerd bij Japan, maar dat heeft ook tot hele hoge schulden geleid in Europa en in Amerika, in het hele Westen, waarin de schuld ten opzichte van de economische output gewoon gigantisch hoog is geworden. Nou, dus dat probleem wat Japan heeft is niet geïsoleerd bij Japan. Dat heeft het hele Westen en ook landen buiten het Westen uiteraard. Maar het is even belangrijk dat het Westen op dit moment de basis zijn van het financiële systeem. Bij uitstek natuurlijk de Verenigde Staten en daarna komen die andere landen die daarbij horen. Maar op het moment dat die schulden dus over tijd oplopen, dan hebben al die landen hetzelfde probleem als Japan. En dan moet je dus op een gegeven moment je eigen schuld gaan opkopen om te voorkomen dat die rentes te hoog worden. Dus ook deze landen hebben uiteindelijk dan problemen met hun valuta. Ook hun valuta wordt minder waard. Misschien niet ten opzichte van de yen, maar wel ten opzichte van wat je in de wereld mee kan kopen. Nou, dus Japan heeft het hele lange tijd kunnen doen zonder dat hun schuld opblies en zonder dat ze te veel inflatie in hun eigen land kregen. Waarom? Omdat we aan het globaliseren waren over diezelfde periode. Oftewel, China kwam op de handelsmarkt. Andere landen die voorheen niet zo'n grote rol speelden, konden ineens een rol spelen. Alles werd efficiënter. Er was relatief weinig tot geen oorlog, in ieder geval geen grote oorlogen. En er was weinig tot geen globale sociale onrust of geopolitieke onrust. En daardoor werkt alles en iedereen globaliserend, efficiënt met elkaar samen. En dat betekent natuurlijk dat het de prijzen drukt. Dus hoeveel ze ook printen in zo'n periode en hoeveel ze ook de rentes laag houden en daarmee dus de economie blijven stimuleren. Doordat we allemaal in een positieve energie zitten, goed met elkaar samenwerken en iedereen laten doen waar hij of zij goed in is qua land. Ja, dan heb je natuurlijk een hele efficiënte handelsroute en dan hou je de prijzen wat dat betreft globaal gezien laag. Nou, Japan had dan weliswaar het grootste probleem met hun schuld, maar hoeveel ze ook echt printen. De yen werd wel langzaamaan wat zwakker ten opzichte van andere fiatvaluta's, maar omdat die ook in principe zwakker werden. Maar tegelijkertijd de groei van de economie wereldwijd succesvol was, kregen we dus niet direct in de CPI, in de Consumer Price Index, kregen we niet gelijk te zien dat we armer werden in ons koopkracht. En dat is wat de landen natuurlijk willen. Ze willen die economische groei hoog houden. Ze willen ook kunnen blijven printen. Maar niet ten koste van te veel inflatie op papier. Want als mensen dat dan zien, dan gaan ze natuurlijk zeuren. Dan komt de sociale onrust, grote verschil tussen rijk en arm. En krijgen we de boel die we eigenlijk de afgelopen 3-4 jaar hebben gehad. Waarin ze het gewoon verkeerd hebben aangepakt tijdens die COVID-crisis. Dus toen tijdens die COVID-crisis wereldwijd inflatie wel opkwam, toen sprong het ook over naar Japan en kreeg Japan wel ineens te maken met inflatie en ging het allemaal te rap. Want dan verliest de yen waarde ten opzichte van andere valuta's, de dollar in dit geval. Maar de dollar verloor ook nog eens daarbovenop waarde ten opzichte van real world value, van de echte wereldwaarde. En dat betekent dus dat de yen, in dit geval de euro trouwens ook, maar de yen sneller, en waarde verloor ten opzichte van andere fiat valuta's, dus dat is een issue voor de Japanners, en tegelijkertijd nog meer waarde verloor ten opzichte van wat je daar daadwerkelijk in de wereld mee kan kopen. En dan krijg je natuurlijk armoede, poverty en allerlei andere rotzooi in de vorm van sociale onrust, ook in Japan. Dus de Japanse bank die zei op een gegeven moment, jongens, dit gaat te hard, hè? Dus die yen verliest te snel waarde ten opzichte van de dollar. En dat heeft 2-3 jaar geduurd. Nu grijpen we dan in en hebben ze besloten om die rente dit keer wel iets op te laten lopen. Dus niet meer op nul te houden, ietsjes hoger. En die ging dus naar 0,25%. Jongens, dat is nog steeds belachelijk laag, van 0 naar 0,25%. En dat heeft de hele markt in beweging gebracht. Dus dat is echt heel goed en belangrijk om te realiseren. Dus alleen zo'n kleine renteverschuiving van 0 naar 0,25%. In Japan heeft geleid tot alle assetprijzen die naar beneden gingen. Nou, waarom? Dan kom je terug bij dat slimme geld, quote-unquote slimme geld van de investeerders wereldwijd. Die weten, oké, we kunnen al 20 jaar lang gratis geld lenen in Japan. 0% rente, dus geen prijs op dat geld. Wij gaan dat geld dan lenen en dan gaan wij dat stoppen in de staatsobligaties van Europa en in de staatsobligaties van de Verenigde Staten, waar je tenminste wel wat rente krijgt. Zeker toen de afgelopen 3 jaar dus de rentes omhoog gingen bij die centrale banken, omdat zij hun schuld iets beter gemanaged hadden over de afgelopen 20 jaar dan Japan, konden zij die rentes wel wat omhoog brengen om inflatie te vechten, maar Japan eigenlijk niet. Dus Europa doet dat wel en natuurlijk doet de Verenigde Staten dat ook. Dus iedereen gaat dan geld lenen in Japan, gratis geld, en stopt dat in eerste instantie in wat staatsobligaties. Daar krijg je dan wat rentes voor terug. Maar omdat die rentes laag bleven in Japan, denken investeerders natuurlijk ook, wacht even, waarom alleen geld lenen om in staatsobligaties, saaie staatsobligaties te stoppen? We kunnen het ook stoppen in aandelen en in bitcoin en in crypto. Dus ze gaan als een malle allemaal geld lenen in Japan. Daarmee drukken ze natuurlijk de yen extra in de problemen, hè, want ze lenen in yen en gaan het vervolgens uitgeven in de Amerikaanse markt op de aandelenmarkt, proppen die aandelenmarktprijzen omhoog en everybody wins besides Japan. Japan, hè? Dus deze mensen die zijn allemaal hartstikke blij. Gigantisch grote bedragen lenen ze. En dat kunnen ze ook doen omdat het instituties zijn die allerlei handige afspraken kunnen maken en zelfs nog meer geld kunnen lenen. Ja, wat gebeurt er dan? Assetprijzen omhoog. Nou, wat hebben we de afgelopen week gezien? Japanse bank geeft voor het eerst aan, fuck it. Dat percentage moet echt iets omhoog. We zijn te ver in de problemen in onze Ponzi-scheme. Wat gebeurt er op zo'n moment? Op het moment dat dat nieuws wordt, gaat het slimme geld erachter komen dat dat geld wat ze altijd gratis hebben geleend, dat ze daar ineens voor moeten betalen. Dus daar schrikken ze natuurlijk van. Dus dat is de yen carry trade. De yen carry trade unwinds. Oké, dus dat betekent shit, die rente gaat omhoog. Ik moet ineens geld betalen voor dat geleende bedrag. Want per definitie is het een leverage trade, omdat ze überhaupt eerst lenen, dat is leverage. Ze lenen geld en investeren het in een risicovolle asset, zoals bijvoorbeeld een S&P 500 aandeel. Daarmee gaan die S&P 500 aandelen constant verder in lucht omhoog op basis van geleend geld. Dus op het moment dat dit in de markt naar voren komt, heb je aan de ene kant, hey shit, die yen die versterkt hier natuurlijk, hè, want die krijgt ineens een prijs. Het wordt ineens duurder om de yen te lenen. Dus die mensen die altijd gratis hebben geleend, die willen, hey shit, we gaan terug, want we moeten ineens betalen voor deze lening. Daardoor verkopen ze een paar van die assets, die aandelen in de S&P 500. Dat drukt daarmee de prijs, waardoor de assetprijzen snel omlaag gaan, waardoor alle anderen die diezelfde yen carry trade hadden gedaan, ineens niet alleen voor hun yen moeten gaan betalen, want die prijs gaat omhoog in de vorm van de rente van de centrale bank, maar ook de asset prices die ze ermee gekocht hebben, die kukelen ineens naar beneden. En tegelijkertijd, waar die assets in gedomineerd zijn, in dollars, die dollar wordt minder waard ten opzichte van hun lening in yen. Want die dollar gaat ineens naar beneden in waarde, terwijl die altijd omhoog ging in waarde. Dus je wordt eigenlijk door een drietrapsraket, word je in dit geval genaaid. Omdat je 1, het geld wat je eerst gratis lenen moet je voor gaan betalen. 2, de dingen die je ermee gekocht hebt, die dalen in prijs. 3, de prijs waarin het gedomineerd wordt in dollars, waar jij dus altijd rijker van werd, die wordt ineens minder waard ten opzichte van je lening. Want de dollar wordt ook aan die andere kant minder waard. Dus je hebt 3 kanten waardoor je genaaid wordt, waardoor alles en iedereen gelijk voor de uitgang zocht en dus hun geld uit die trade wilde hebben. Dus ze verkopen hun aandelen, krijgen dollars en stoppen die dollars terug in de yen om in dat geval hun lening terug te betalen. En zo krijg je dus in één keer een hele harde beweging, waardoor de yen in één keer heel sterk werd ten opzichte van de dollar. Dus hij stond op 162, dus 1 dollar is 162 yen, en dook helemaal naar 146. Wat een gigantische verschuiving is voor een grote valuta als de yen. Dat weten heel veel Europeanen niet, die denken alleen maar aan de euro. Maar de dollar is by far de grootste munt. Dan komt inderdaad de euro, althans zo kan je daar op een bepaalde manier naar kijken. En je hebt de yuan, die is eigenlijk nu wat groter. Maar de yen zit in de top 5. Dus dat is een gigantische koerswijziging waar de hele markt van schrikt. En zo zie je maar dat in zo'n Ponzi alles heel kwetsbaar is. Men denkt natuurlijk van het gaat allemaal goed, maar als 1 centrale bank dan een beslissing neemt, hebben we gelijk puinhoop te pakken. En ik denk dat het dan weer goed is om te zien, want dat is natuurlijk wat een Ponzi is. Ze kunnen het niet laten klappen. Dus als Japan dus zo'n beslissing maakt, dan zien ze gelijk dat er heel veel problemen zijn wereldwijd. Natuurlijk in andere landen, dat hebben we kunnen zien, want iedereen schrikt die crypto en bitcoin heeft. Ze weten niet waarom hun prijs naar beneden gaat, maar ze zien in ieder geval wel dat ze schrikken. En dan verkopen mensen graag de dingen die ze kunnen verkopen. Dan is bitcoin bijvoorbeeld heel liquide. En als bitcoin heel liquide is, dan kunnen ze daar dus 24/7 geld uithalen en kunnen ze hun andere gaten mee dichten. Maar ondertussen heeft op 7 augustus de Japanse centrale bank is naar buiten gekomen nadat de hele markt in een soort van recessieachtige paniekreactie kwam. Iedereen begon te schreeuwen van de pijn. Toen kwam de Bank of Japan al naar buiten. We will not raise rates when markets are this unstable. Oké, dus ze kwamen eigenlijk al binnen een paar dagen naar buiten. En dat is ook precies wat je verwacht als je het financiële systeem snapt en kent. Bij dit soort reacties die zo heftig zijn, gaan de centrale banken gelijk ofwel met elkaar de telefoon pakken of gelijk naar de pers om de markt wat tot rust te bedaren. Want het is een Ponzi. En ze willen niet dat de markt erachter komt dat het allemaal een Ponzi is. En dat betekent dat ze naar buiten toe de geloofwaardigheid willen behouden dat het allemaal wel heel veel waarde vertegenwoordigt. En dat men niet te snel naar de uitgang rent en alles weer, weet ik veel, in fysieke cash wil hebben of iets dergelijks of naar iets anders gaat. En precies op dat moment ging gelijk de yen weer verslappen ten opzichte van de dollar alleen al door dat bericht. Dus zo kwetsbaar is de markt. Zo kwetsbaar, korte termijn, is de economie. Er hoeft maar iets te gebeuren van 0 naar 0,25% op de rentestand van de Japanse centrale bank en alles kukelt in elkaar, omdat eigenlijk alles was opgeblazen door geleend geld op geleend geld op geleend geld dat allemaal is uitgegeven in die markten waar ik het net over heb, waaronder de S&P 500, waaronder crypto, waaronder bitcoin en wellicht zelfs goud en zilver, want ook goud en zilver gingen op dat moment naar beneden, terwijl dat over het algemeen toch wat meer wordt gezien als safe haven assets. Oké, dus om deze podcast niet te lang te maken, nogmaals, die Japan carry trade die hebben we uitgelegd in een andere podcast. Maar hier snap je dus dat op de korte termijn bij zo'n kleine wijziging dat er gelijk overal paniek is. Iedereen begint te schreeuwen, dit is het einde van het verhaal, het financiële systeem stort nu in, er komt een recessie. Maar kijk, de soep wordt vaak niet zo heet gegeten. En waarom niet? Door de definitie dat dit een Ponzi is, hebben de centrale autoriteiten, wie dan ook, de overheden en de centrale banken, die zijn er alles bij gebaat om te voorkomen dat dit te hard instort. En we gaan dus even opletten, we gaan eigenlijk bij de conclusies terechtkomen, waarom dat dus langere termijn jou voor heel veel informatie kan zien waar dadelijk dus alles naartoe gaat. Hè, gaan we dus omhoog of gaan we naar beneden? Want dat is de conclusie die we willen beantwoorden. En dan ben ik als Bitcoin-centered entrepreneur en als Bitcoin-enthousiasteling ben ik ook erg geïnteresseerd in wat dit voor Bitcoin betekent. En de kortere termijn is heel lastig te bekijken, maar de langere termijn is wat dat betreft iets makkelijker. Dus dan wil ik het even hebben over liquiditeit. Dat is een hele belangrijke om te snappen. Nou goed, liquiditeit, dat is een hoeveelheid geld dat in de markt beschikbaar is. Dat is liquiditeit. Nou, als we daarnaar gaan kijken, dan ga je misschien ook snappen van oké, wat kunnen we dan verwachten? Want gaan we omlaag, dan is er meestal weinig liquiditeit beschikbaar. Dus weinig beschikbaar geld rond aan het slingeren in de economie, dat zijn weg kan vinden naar assets. Makes sense, toch? Daarom gaan assetprijzen naar beneden, omdat er te weinig geld beschikbaar is voor investeringen en beleggingen. En iedereen heeft het nodig om hun schuld af te kunnen betalen en of hun huur, hypotheek, eten, de belangrijke dingen in het leven. Als liquiditeit echter hoog is, dan zinkt er dus veel geld rond in de economie. En dan is er dus veel mogelijkheid om naar die bepaalde assets toe te gaan. Nou, dus in dit geval zitten de mensen die op YouTube te kijken, die kijken naar global monetary liquidity. Dus we kijken even naar de globale hoeveelheid beschikbare liquiditeit. En de mensen die niet kijken, het is een soort cosinus, een sinusbeweging met hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Eigenlijk net zoals een business cycle. En dan zie je dat de afgelopen, laten we even zeggen, 12, 13, 14 jaar, dat er een heel duidelijk patroon te ontdekken is in de liquiditeitscyclus. En de liquiditeitscyclus die heeft een top gehad, nou dat zal je niet verbazen, toen COVID kwam. Toen zijn ze in gaan grijpen en hebben ze heel veel nieuwe liquiditeit beschikbaar gesteld om eigenlijk de economie te plakken. He, want er werd op een pauzeknop gedrukt. We moesten allemaal achter slot en grendel. Nou, dan kan de economie natuurlijk, de output kan niet doordraaien. Dus dan begint natuurlijk de krediet begint dan op volle toeren te draaien. De rentes gaan omlaag en er komt overal beschikbaar geld in omloop. En ondanks dat we eigenlijk niks produceerden met z'n allen, want we zaten allemaal op slot, gingen alle assetprijzen weliswaar omhoog. Nou, dat komt simpelweg omdat ze heel veel liquiditeit creëerden. En het slimme geld gaat dan gelijk dat geld ergens deponeren, waardoor het inflatie kan verslaan, waardoor het in waarde kan stijgen. Op een gegeven moment blaast dat de economie te veel op en komen we daarna op een punt dat de centrale banken het gevoel hebben, shit jongens, we hebben nu inflatie in de winkeltjes, we hebben ook enorm opgeblazen assetprijzen, laten we wat minder geld beschikbaar gaan stellen, laten we geen quantitative easing doen, geen nieuw geld injecteren in de markt en laten we de rentes wat omhoog gooien, waardoor de prijs van geld hoog gaat, dus wordt duurder om geld te lenen en dan zal er ook weer minder liquiditeit beschikbaar komen in de economie. En dat hebben we dus een hele lange tijd kunnen zien tot het dieptepunt in eind 2022. Dat was ook het moment dat wij binnen de crypto en scene community wisten, oké, hier komt een reversal in liquidity, we hebben de bodem bereikt, dan is het waarschijnlijk ook bijna de bodem in de financiële markten. Nou, als jij terugkijkt in grafieken, dan zie je dat ook gewoon heel netjes rond die tijd, bodemde ongeveer alle prijzen. En dat was ook het moment dat wij live events hebben gehouden rondom Bitcoin en rondom goud, dat dit waarschijnlijk het goede moment is, want er is toch veel pijn in de wereld. Er is veel recessieachtige energie. Ja, koop dan zaken die in een harde vorm van geld aangeboden worden. En dan geloven wij dus in Bitcoin en goud. Nou, sinds die tijd is het dus al iets wat omhoog gegaan. Maar daar is op een gegeven moment een beetje de rek uitgegaan. En zijn we vooral zijwaarts bewogen. En als je zijwaarts beweegt, komt er dus geen extra nieuw geld binnen in de economie. En dan zie je dus ook dat die assetprijzen, zoals goud, of bijvoorbeeld zoals Bitcoin of zoals de S&P 500, nog weliswaar omhoog proberen te bewegen, maar niet echt meer een uitspatting hebben. En dan vervolgens bewegen ze zijwaarts of gaan ze wat naar beneden. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen zien. Dus het is best wel eenvoudig dat als jij een beetje begrijpt hoe de wereld werkt en je snapt A, dat het een Ponzi is, dat constant nieuw geld nodig heeft om te voorkomen dat het opgeblazen wordt. En anders zijn dus de centrale autoriteiten ook de sjaak. Nou, zij willen niet de sjaak zijn, zij willen aan de macht blijven. Dus zij hebben er baat bij om te voorkomen dat zaakje zichzelf opblaast. Dus dat proberen ze te managen door er een beetje bij je geld bij te doen, dan weer een beetje geld uit en bla 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 bla. Oké, dat is aan de ene kant. Dan heb je aan de andere kant, dan zie je dat we richting het einde van een lange termijn schuldcyclus gaan, waarin Japan eigenlijk een voorloper is van de rest van het Westen, al een hogere schuld heeft ten opzichte van economische output en eigenlijk al niet meer kan permitteren om die rentes te hoog laten oplopen. Terwijl de anderen denken, nou, wij kunnen het wel nog even remmen, want onze schuld is niet zo hoog als die van Japan. Desalniettemin is er één land die een belangrijke rol speelt waarbij dat niet kan. Dus gaat iedereen daar weer extra geld lenen, ondanks dat het eigenlijk niet zou moeten mogen. Want ze willen liquiditeit uit het systeem halen, gaan mensen daar waar het nog wel gratis is, waar de rentes nog wel laag zijn, en proppen het vervolgens in de economie die sterker is, en dan in dit geval de Amerikaanse economie. Dus de Amerikaanse economie wordt verder opgeblazen. Ondanks dat de centrale bank eigenlijk wil dat het wat naar beneden komt. De inflatie moet wat naar beneden komen. De lucht uit de assetprijzen moet wat naar beneden komen. Maar we zitten in zo'n Ponzi-systeem waar we allemaal met elkaar verbonden zitten. Dus investeerders lenen het dan in Japan en pushen het in de Amerikaanse economie. Waardoor we ondanks dat beleid van die centrale bank toch nog steeds omhoog blijven gaan. En dan heb je ook nog het fiscale beleid van de overheid, die er ook baat bij heeft dat die assetprijzen omhoog blijven. Want hogere assetprijzen is meer belastinginkomsten. En de Verenigde Staten heeft al een tekort op de balans. Ze geven al veel meer geld uit dan er binnenkomt via belastingen. Ja, als zij het dan toe gaan laten staan dat de centrale bank met haar monetaire beleid die prijzen naar beneden drukt, dan komen zij nog verder in de knel met hun balans, met hun budget. Dus wat doen zij? Zij gaan ook gewoon lekker geld blijven lenen, wat ze ook gedaan hebben, en proberen dat uit te geven in de economie, om maar ervoor te zorgen dat die economie blijft draaien en die assetprijzen artificieel hoog houden blijven. Dat is wat je ziet. Maar nu zitten we komen we weer in die sinusvorming aan de hoogconjunctuurkant van de centrale banken. Ze hebben nu een langere tijd die rentes hoog gehouden. Ze hebben een langere tijd geld uit het systeem gehouden. En we komen nu dus weer in een situatie dat ze liquiditeit moeten gaan creëren om te voorkomen dat dat zaakje zichzelf opblaast. Dat weten ze zelf ook. En dat is belangrijk voor onze conclusie. Gaan we straks omhoog of gaan we omlaag? Als je kijkt naar de cyclussen van de centrale bank, de Global Monetary Liquidity Cycle, dan komen we op een moment uit dat ze weer omhoog moeten gaan. En de grafiekkijkers hier op YouTube die zien dat er inderdaad nu een klein piekje omhoog aan het komen is. Dus het lijkt weer te beginnen. Nou, dat is globaal. Ik kijk het liefst eigenlijk naar de Federal Reserve, de liquidity van de Federal Reserve, liquiditeit. Waarom? Heb ik al heel vaak uitgelegd in andere podcasts. Het gaat uiteindelijk allemaal om de Amerikaanse economie, de Federal Reserve, want dat is de enige die kan zeggen, wij gooien de rentes omlaag en wij creëren heel veel nieuwe dollars, want de dollars houden uiteindelijk het systeem overeind. Als de dollar gedevalueerd wordt, als de dollar minder waarde krijgt in een kortere periode, dan is dat goed voor de rest van de wereld, goed voor de wereldeconomie, want daardoor kan iedereen die dollar gedomineerde schuld heeft, dat wordt wat gereleased, omdat die dollar minder waard wordt, dus hun schuld wordt ook minder waard. En daardoor kunnen ze weer meer geld gaan investeren en meer economische output op andere fronten gaan leveren. Dus wij kijken graag naar of er nieuwe dollars bij komen. Want dat verlicht heel het financiële Ponzi-systeem waar we nu met z'n allen onderdeel van zijn. Nou, en dan zie je ook dat inderdaad sinds die laatste paar weken is er een piek omhoog gekomen in de net fat liquidity. De liquiditeit van de Federal Reserve is omhoog geschoten. En het is eigenlijk wachten totdat deze verder omhoog breekt. Maar ik denk dat we kunnen concluderen dat de trend en vergeleken met de cyclus waar ze over het algemeen in zitten, nu eigenlijk weer vanuit een dieptepunt omhoog aan het komen is. Dus dat is een belangrijke conclusie. En dan heb je nog Global M2, dus de globale M2 geldhoeveelheid. Je kan de definitie opzoeken hoor, op ChatGPT of op Google, wat een M2 hoeveelheid precies is. Maar het komt er min of meer op neer dat het alle fysieke dollars en euro's en fiat valuta's die rondzingen in de wereld, plus wat er allemaal op de rekening staat, plus wat er allemaal op de spaarrekeningetje staat, plus wat er allemaal in de money market funds zitten. Money market funds, dat is een financiële markt waar eigenlijk geld wordt gezien. Het geld wat daarin zit zo goed als cash is. Dus die wordt onder de Global M2 gerekend. Dus al het beschikbare geld voor spulletjes en assets wat we ermee kunnen kopen. En dan zie je dus dat we sinds lange tijd weer in het groen zijn. Dus we hebben hele lange tijd in het rood gezeten. Het is vooral minder geworden. En daardoor komen assetprijzen onder druk, want wat ik zei, er is minder beschikbare geldhoeveelheden, waardoor er is minder beschikbaar geld normaal gesproken voor die assetprijzen, dus dan komt dat wat onder druk te staan. Nou, dat wordt dan in dit geval tegengewerkt door die yen carry trade en het wordt in dit geval tegengewerkt door het fiscale beleid van veel overheden die gewoon geld blijven lenen en geld blijven uitgeven, ondanks dat die centrale banken het juist naar beneden willen krijgen. Ja, en nu komt ook op een gegeven moment weer, dus die overheden hebben het effect tegengewerkt, dat ze moeten wel om aan de macht te blijven. En in dit geval heeft de yen carry trade een hoop van die effecten tegengewerkt. En dan krijg je nu dat ook weer de cyclus van de centrale bank eigenlijk moet gaan starten. Om te voorkomen, nogmaals, dat dat zaakje zichzelf opblaast. En dat zie je dus. Je kan het ook gewoon in die grafieken gewoon zien. Je ziet inderdaad dat het weer aan het toenemen is. Zijn nieuwe units aan het creëren wereldwijd. van zowel dollars, euro's, yen, yuan, Canadese dollars, Australische dollars, noem alles maar op. En dan zie je dus ook als je een grafiekje erbij pakt van alle rentes die omhoog zijn geduwd door alle centrale banken wereldwijd, dus de global policy rondom rentes, dus het globale beleid van centrale banken rondom rentes, dan zie je dat we een mega piramide hebben gehad vanaf 2020, 2021 met de piek eind 2022, dat heb ik ook al aangegeven, dat was de piek. Dus dan heb je wereldwijd alle rentes die zijn gedaan bij elkaar opgeteld door alle centrale banken wereldwijd. Alleen maar omhoog, 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 omhoog. En na die piek is alles in diezelfde piramide schuin naar beneden gekomen tot nu, waarin het allemaal op nul staat. Dus niemand, geen één centrale bank wereldwijd, hijkt meer op dit moment. Nou, als jij kijkt naar andere periodes waarin dat gebeurde, dan was het ofwel een recessie die op dat moment kwam, omdat we een hele lange tijd hoge rentes hebben gehad, ofwel in ieder geval weer een enorme boom in liquiditeit, zodat dat nieuwe geld weer de markt ingepompt kan worden om ofwel de economie te redden, ofwel weer opnieuw op te blazen. Nou, ik zei het al, ik wilde deze podcast niet te lang maken, dus ik wil naar de conclusies toe gaan. En die conclusies die zijn wat mij betreft relatief eenvoudig, ondanks dat ik geen crystal ball heb. Hè? Dus ik kan niet de toekomst inkijken, maar je kan wel logisch nadenken. En je kan, als je enigszins wiskundig onderlegd bent, ook begrijpen welke kant dit opgaat. Maar nogmaals, dit is geen investeringsadvies, dit is puur gewoon mijn enthousiasme en mijn passie om dit verder uit te zoeken. Maar de rentebetalingen zijn op dit moment in de Verenigde Staten hoger dan de defensie. En ik heb echt zo'n poppetje die zichzelf voor de hoofd slaat. Dit is natuurlijk ongekend dat de global power, de Verenigde Staten, die kan die hegemonie, die ze hebben, dat rijk wat ze hebben opgebouwd wereldwijd, kunnen ze natuurlijk onderhouden. Enerzijds door de dollar, door de kracht van de dollar. En daarmee kunnen ze inflatie exporteren. Daarmee kunnen ze financiële sancties leggen. En kunnen ze eigenlijk iedereen financieel enslaven. Tegelijkertijd heb je er ook een goed, krachtig leger voor nodig. Een defensiemodel voor nodig. Nou, dan zou je zeggen, zo'n defensiemodel kost enorm veel geld. Maar daarmee bewaak je wel je rijk. Hè? Dat is eigenlijk belangrijk. Maar in dit geval zie je dat inmiddels de rentes op de uitstaande schuld hoger gedeelte van het budget zijn dan het totale bedrag aan defensie. Het totale bedrag aan defensie is op dit moment lager dan alleen maar het bedrag dat ze aan rente betalen op uitstaande schuld. Dus heb ik het nog niet eens over terugbetalen van die schuld. Ik heb het alleen over de rentes kunnen blijven betalen op die uitstaande schuld. En de verwachting van hunzelf, officiële bron, Congressional Budget Office, dat is hun eigen source, voorspellen ze dat die discrepantie alsmaar groter wordt. En dat dus richting 2054 dat exponentieel blijft groeien. En dus exponentieel meer blijft worden van het budget dan de defensie. En dat is natuurlijk een serieuze aanwijzing dat we aan het einde zitten van een schuldcyclus. Want ze moeten dus gigantisch veel geld betalen aan alleen maar de rentes op uitstaande schuld. En dat wordt significant meer. Nou, als jij die Ponzi-hoofdstuk eerder van deze podcast ook hebt begrepen, dan weet je wat dat dit dus betekent. Dat ze alsmaar meer geld nodig hebben om voor die rentes te kunnen blijven betalen. En tegelijkertijd ook voor het leger te kunnen betalen. En al die andere beloftes die ze aan hun eigen bevolking hebben gedaan. Social securities en al die zaken die ze natuurlijk met elkaar beloven. Dat staat daar natuurlijk ook, valt er allemaal onder. Dus dat loopt alleen maar verder op. En als het alleen maar verder oploopt en de schuld loopt verder op en de rentes op die schuld lopen verder op, dan weet je één ding heel zeker. Er moet heel veel liquiditeit bij gaan komen om te voorkomen dat zij dadelijk bankrupt raken. En dat brengt me bij de volgende grafiek. Want ik hoor heel veel geschil over recessies, over depressies, over the worst thing that could happen in this world sinds 1929, toen we die global depressie hadden. Hè, wat uiteindelijk het startsein was van wat er later is gebeurd, de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar kan je natuurlijk een tijd in meegaan. Want als je kijkt naar de liquiditeitscyclus en je ziet dus de weg die we naar beneden hebben afgelopen sinds 2022, hè, dus toen die kentering kwam en ze die liquiditeit dus eruit gezogen hebben en al die rentes dus omhoog hebben gegooid, dan zie je dus eigenlijk dat we nu zo ver laag zitten in die liquiditeitscyclus dat in het verleden leidde dat altijd tot een recessie. Dus voor de mensen die kijken, je ziet dat we destijds in 1979 ook zo'n steile weg naar beneden hebben afgelopen. Dus minder liquiditeit en hoge rentes leiden tot een recessie. Later nog een keer in diezelfde periode in 1982. Daarna in de jaren 90, dus in 1990, ging het weer liquiditeit heel snel naar beneden wereldwijd. En kwamen we in een recessie. Vervolgens was dat nog een keer in 2001, 2002, toen die dotcom-bubbel natuurlijk burstte. En later was dat nog een keer en dat was dan een hele heftige. Toen liquiditeit naar beneden ging in 2006, 2007. Toen kregen we in 2008, 2009 die keiharde Great Financial Crisis. Die globale recessie die we een hele lange tijd niet meer hebben gezien. Dus men zegt dan van ja, nu zitten we weer zo laag. Dus dat zal dan wel weer zo'n heftige recessie worden, maar dan erger. En je moet even nadenken of dat logisch is. Want waar zat de schuld in 2000? Die zat toen bij de bedrijven. Die namen al die leningen over en dat popte op een gegeven moment. Dat werd natuurlijk min of meer overgenomen destijds om ze te redden door de commerciële en de regionale banken. En dat popte op een gegeven moment toen liquiditeit opdroogde in 2007. En wie namen toen de schulden over? Juist, de centrale banken en de overheden. Dus vanaf dat moment zat de schuld niet zozeer bij de commerciële banken en niet zozeer bij de bedrijven en bij de mom en dads, maar bij de overheid. En waarom is dit zo'n groot verschil? Omdat de overheid wel de mogelijkheid heeft om op tijd geld te printen, terwijl die andere entiteiten dat natuurlijk niet zomaar kunnen doen. Dus, en als je dan kijkt naar deze grafiek, dan zie je, en ik lees het op voor de mensen die niet kijken, in 2012 hadden we weer zo'n punt dat we onder nul kwamen, dus dat liquiditeit keihard naar beneden kwam, geen recessie. Daarna hadden we zo'n punt dat het keihard naar beneden kwam in 2016, geen recessie. Daarna ging het nog verder naar beneden en droogde liquiditeit helemaal op. Dat was die repo crisis. Ik weet zeker dat bijna geen één luisterafkijker dat kent, want dat was achter de schermen en leidde ook weer niet tot een recessie. Ondanks dat wij allemaal, die dit allemaal heel aandachtig zaten te bekijken, dachten van nou, dit moet toch een recessie opleveren. Er is gewoon geen liquiditeit meer. Maar ze hadden een reden nodig om gigantisch veel geld te printen, want het was zo laag, er was zo weinig beschikbaar, dat het eigenlijk op klappen stond. Maar niemand heeft er wat van gemerkt, want toen kwam COVID en dat was voor hun de reden, dat was de dekking die zij nodig hadden om superveel nieuwe liquiditeit te creëren, om de boel weer te fixen achter de schermen. Je ziet daar een hele kleine grijze balk als zijnde een hele kortdurende recessie. Maar point being, ze hebben gelijk ingestapt, liquiditeit geprint, gecreëerd, rentes naar beneden en de whole shebang weer opgeblazen door de S&P 500, Bitcoin, crypto en goud en zilver en alles weer omhoog kon gaan bewegen. En nu is het de vraag, en nu denk je, ja, nou gaan we natuurlijk dan in die recessie komen. Maar jongens, de schuld en al het drama zit dus bij de Japanse overheid. Zit dus bij de US government en bij de Europese Centrale Bank en de Europese overheden. De schuld, ze zitten tot hun nek en daaroverheen in het schuld. Dus als je mij vraagt, gaan we naar boven of gaan we naar beneden? Als zij, het hangt van de keuzes af die zij maken. Klaar. Dus het monetaire beleid van de Centrale Bank en de fiscale beleid van de overheid. De overheid heeft zijn keuze al gemaakt. Fiscaal hebben ze er alles aan gedaan om te voorkomen dat die recessie kwam. Anders hadden we hem al gehad. Nu gaan we naar het monetaire beleid van de centrale banken. Ja, gaan zij het zomaar toestaan dat die recessie dan komt, terwijl dan dus de assetprijzen van alles omlaag gaat en alle belastinginkomsten van al die overheden verder naar beneden gaat, terwijl ze nu allemaal al een tekort hebben, terwijl ze nu allemaal al geld moeten lenen om überhaupt alle gaatjes te dichten. Ik denk dat die kans kleiner is dan dat ze gewoon op tijd geld gaan printen. Plus, we hebben wat historische voorbeelden van 2012, 16 en 19, waarin ze dus voor die recessie tot stand kon komen, zijn ze enorm gaan printen om dit Ponzi-systeem te redden. En dat is eigenlijk de conclusie die ik wil maken. En omdat ik dan een Bitcoin-enthousiasteling ben en dat waarschijnlijk ook in de titel meeneem van deze podcast, wat gaat Bitcoin dan doen? Bitcoin is een liquidity play. Dus Bitcoin produceert niks, is geen bedrijf, heeft eigenlijk verder helemaal niets om handen waardoor je het normaal gesproken waarde zou geven, buiten het feit dat het een nieuwe vorm van gedecentraliseerd geld is, wat door niemand beïnvloed, gemanipuleerd of geprint kan worden. Dat maakt dus dat als de wereld daar langzaam kennis van neemt en ze nemen langzaam aan kennis dat het financiële systeem op klappen staat en dat het een Ponzi-systeem is, dat maakt dus dat elke keer als dat Ponzi-systeem dan nieuw geld creëert om dat systeem in leven te redden, dat Bitcoin magnetische werking heeft en dat geld naar zich toetrekt omdat dat niet geprint kan worden. Dat wordt niet gestuurd door een centrale autoriteit, dus is niet afhankelijk van fiscaal beleid of monetair beleid. Nee, zij zuigen op dat moment gewoon die additionele waarde die dan in de wereld wordt gepompt, zuigen ze automatisch op. En natuurlijk werkt het ook de andere kant op. Dat als het beleid aanpast en ze trekken de liquiditeit eruit, dan moeten heel veel mensen om hun gaten te dichten op andere plekken in de wereld hun bitcoin verkopen om vervolgens die gaten te dichten. Maar in die end zie je dat Bitcoin langzaamaan met bubbels en daarna weer ineenstorting langzaamaan omhoog groeit om elke keer die liquiditeit, die overtollige liquiditeit, die alsmaar meer moet worden door de manier waarop het financiële systeem gestructureerd is, want het is een Ponzi, blijft het dat dus opzuigen over tijd. Nou, en als dan dus die liquiditeitscyclus weer van start gaat, dan moet je er gewoon vergif op innemen dat Bitcoin daarvan gaat profiteren en die waarde naar zich toe gaat trekken als een gedecentraliseerde vorm van digitaal wereldwijd geld dat niet geprint en of gemanipuleerd kan worden. Het financiële beleid van Bitcoin staat in steen gegoten. Dat maakt het een liquidity play. Het is een hele belangrijke. Dus als jij mij vraagt wat gaat gebeuren, Bitcoin gaat dus omhoog als het financiële systeem zichzelf blijft opblazen. Dus als de Federal Reserve zegt van, hey, we gaan geen nieuwe base dollars printen, nee, dan gaat Bitcoin niet omhoog, want Bitcoin zuigt die waarde uit het oude financiële systeem. Totdat die transitie compleet is. Nou, dat kan heel lang duren. Maar als de centrale bank van de Verenigde Staten zegt, we zijn het zat, we laten het los, ja, dan gaat alles naar de kloten. Maar dan moet je gewoon naar incentives kijken. Hebben zij er baat bij dat alles naar de kloten gaat? Ze hebben nu de dollar, ze kunnen geld exporteren, waarde, inflatie kunnen ze exporteren. Ze kunnen alles kopen door geld te printen waar anderen voor moeten werken. En ze kunnen hiermee hun leger in stand houden en hun eigenlijk alles wat ze hebben opgehouden beschermen. Het is totaal geen incentive om dit in te storten. Voor de overheid al helemaal niet, want dat zijn politici die willen aan de macht blijven. En die blijven aan de macht door hun mensen tevreden te maken. Denk je dat hun mensen tevreden zijn als alle assetprijzen naar beneden komen, terwijl er al zoveel sociale onrust is in de Verenigde Staten? No, don't think so. Dus het is veel logischer voor de incentives van alle centrale banken en overheden om met elkaar samen te werken en die liquiditeit weer de wereld in te helpen, zodat ze het allemaal weer wat makkelijker, vrolijker en leuker kunnen maken. Dus dat is even heel belangrijk. Tegelijkertijd, BlackRock en Fidelity maken publiekelijk reclame voor Bitcoin als safe haven asset. Hun hele salesorganisatie is op dit moment opgestuurd. Hun CEO gaat zelfs op nationale televisie zitten en praten over Bitcoin en hoe Bitcoin een oplossing kan zijn voor de dying fiat currencies. Ze zijn letterlijk te woorden van Larry Fink, CEO van BlackRock. En ze zijn er wekelijks publiekelijk in de pers voor te vinden. Dus dat is een tweede reden die ik even wil gebruiken bij deze conclusie. Tegelijkertijd heb je op dit moment, en dat had niemand durven voorspellen 3-4 jaar geleden, trust me, ik zit al langere tijd in Bitcoin, het werd uitgelachen als je het zegt, presidentskandidaten Robert F. Kennedy en Trump zijn op dit moment pro-Bitcoin. Dus die praten letterlijk in hun berichten over hoe Bitcoin beschermd gaat worden en hoe Bitcoin een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van het financiële systeem. Ik ben geen fan van overheden, jongens. Dat is niet de reden waarom ik het zeg. Ik probeer alleen rationeel te kijken naar alles wat er gebeurt, ondanks dat de markt dus schikt op basis van zo'n yen-reactie. Dat als je gewoon naar de fundamentele dingen bekijkt, waar Bitcoin op dit moment in een proces van Bitcoin, dan zie je dus dat één, het is een liquidity play. En ik heb net de zaak gemaakt dat de liquidity gaat terugkomen, liquiditeit. We hebben de grootste financiële entiteiten, waaronder BlackRock en Fidelity, die publiekelijk reclame maken voor Bitcoin. We hebben de presidentskandidaten Robert F. Kennedy en Trump, die allebei pro-Bitcoin zijn in hun speeches. Dan heb je punt 4, Morgan Stanley, een van de 10 grootste investeringsbanken wereldwijd, heeft zojuist aangekondigd 15.000 sales reps te hebben aangesteld om positief over Bitcoin te praten. Om Bitcoin als spot ETF te gaan verkopen aan hun klandizie. Dus Morgan Stanley, jongens, niet de eerste de beste, een van de 10 grootste investeringsbanken wereldwijd, heeft 15.000 sales reps geïnstrueerd dat ze Bitcoin mogen gaan verkopen. 5. Wells Fargo is een top 20 wereldwijd investeringsbank, heeft zojuist aangegeven te gaan starten met het aanbieden van Bitcoin diensten. Dus deze opsomming geeft al aan dat er constant fundamenteel nieuws vanuit het traditionele financiële systeem komt, die allen weten, shit, dat Bitcoin is the next best thing. Wij willen daar onderdeel van uitmaken en wij willen daar geld op verdienen. Ik zeg niet dat ze Bitcoin allemaal hartstikke goed begrijpen. Ik zeg ook niet dat ze allemaal zelf individueel, intrinsiek pro-Bitcoin zijn. Het is gametheorie dat zichzelf aan het uitspelen is. Waardoor deze entiteiten, instituties niet anders kunnen dan Bitcoin een warm hart gaan toedragen. En dan heb je nog punt 6. Die heb ik in een andere podcast eerder opgenomen. Volgens mij was dat in, oh ja, ik spreek even, nummertje 14. 14 van eerder dit jaar, 2024, wordt het start zijn van massale Bitcoin-adoptie. Dat was gebaseerd op die wetswijzigingen die in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, die ook pro-Bitcoin zijn. 2 giga pro-Bitcoin wetswijzigingen, FIT 21 en de intrekking van SAB 121 in de Verenigde Staten, die uiteindelijk bij elkaar ervoor zorgen dat het voor financiële instituties, waaronder ook banken, makkelijker wordt om Bitcoin zowel op de balans te zetten als ook het te gaan aanbieden aan hun klanten. Dus dit is een opeensomming en die breng ik met veel enthousiasme zoals je hoort. Waarin je denkt van oké, gaan we omhoog, gaan we omlaag. Korte termijn, no one knows. Want het hangt van die afspraken af die centrale banken met elkaar maken. Hoe ver laat durven we het te laten kapot gaan? Hoe ver durven we het leeg te laten lopen? Die yen carry trade en al die andere zaken. En dus wanneer komt die liquiditeit op gang? Maar punt is, hij gaat op gang komen. Dat is wat je ziet. En als je gewoon fundamenteel onderzoek doet, dan zie je dat Bitcoin degene is die daar het meest exponentieel van gaat profiteren door de manier waarop het gestructureerd is en door de manier waarop het geen counterparty risico heeft zoals andere investeringen wel hebben. Goud trouwens ook niet. En waarom ben ik daar dan meer enthousiast over dan over de S&P 500? Nou, voor mij is dat eigenlijk simpel. Omdat als inflatie hier mede door terugkomt, dan wordt het alsmaar moeilijker voor die bedrijven om hun productjes en hun diensten te verkopen aan mensen die steeds minder koopkracht hebben wereldwijd. Dus over een langere periode lijkt het me logischer dat mensen minder productjes kunnen kopen en dat daardoor uiteindelijk die entiteiten minder winst gaan maken in de S&P 500. Bitcoin wordt straks steeds meer gezien als een oplossing van dat dying system. Net zoals goud dat ook is voor de centrale bank, wordt Bitcoin dat iets meer voor de mensen en voor de bedrijven. En daardoor zal kapitaal daarin gaan worden opgeslagen. Niet zozeer om te investeren, maar om het te beschermen tegenover die ineenstortingen. Waardoor Bitcoin die waarde opzuigt. En omdat het dus in hoeveelheid niet gemanipuleerd kan worden, gaat de prijs per unit alsmaar omhoog. En ik denk zelfs met tijden ook exponentieel omhoog. Dus dit was het eigenlijk voor vandaag. En dan ga je dus nadenken over, hey jongens, als het ineens een kaart naar beneden gaat, komen we dan inderdaad bij een recessie? Nou, dat zou dan een Black Swan event kunnen zijn. Maar zo'n Black Swan event hebben we dus, Black Swan event, hebben we ook in 2020 gehad. En toen is Bitcoin ook keihard naar beneden bewogen. Want dat weet ik nog heel goed, want ik zat er op dat moment in. En ik schrok me ook een hoedje. Van 8.000, 9.000 ging hij dan helemaal terug naar 3.000, 4.000. En iedereen dacht weer, shit, het is over. En nog geen 2, 3, 4, 5 weken later bounced het om vervolgens omhoog te gaan naar 57.000 in eerste instantie. Dus dan duikt die van 3, 4.000 richting 60.000. Weet je, dat is gewoon een keer 16 of iets dergelijks vanaf dat moment. Ja, en daardoor zie ik het liever als een, voor mijn gevoel is het meer een koopmomentachtig moment. Zeker als je een beetje uitzoomt. Dan dat ik te veel rekening ga houden met dat recessiescenario. Wat er natuurlijk wel gewoon, dat risico is er oprecht, hè jongens. Er is zoveel rotzooi aan de hand wereldwijd. Dat er niet veel voor nodig is om alles en iedereen te laten schikken. We kunnen zelfs in een wereldoorlog terechtkomen. Al die dingen zijn mogelijk. En dan komt alles inderdaad keihard naar beneden. En dan zou je zeggen, hey Mark, je zei toch dat we omhoog gingen? Ja, uitgezoomd. Uitgezoomd gaan de juiste assets 100% omhoog, omdat je gewoon niet anders kan dan als ze dit systeem willen lijmen. En al die incentives die daar dan in dezelfde lijn zitten, die zijn in faveur van dat scenario. Dus daar wil ik het even over houden. Nou, het is uiteindelijk toch een uurtje geworden. Hopelijk heb je een beetje genoten. Vergeet niet, als je dit nou interessant vindt, om eventjes ook een like achter te laten, een comment achter te laten op YouTube. En ook natuurlijk abonneer je even op Spotify en Apple Podcast. En daar help je ons enorm veel mee. Ik ben dankbaar dat je geluisterd hebt tot het einde. Ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent om hier veel dieper op in te gaan, maar dan elke week, kijk even naar cryptoonscene.com. Daar kan je op verschillende manieren lid worden. Voor een relatief lage, eigenlijk een hele lage prijs, kan je al lid worden van de community. En kan je hier wekelijks je voordeel mee doen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.